Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, vers 1. Wij doen die belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen uit diezelfde psalm 84 vers 2, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Wij doen dat in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Wij gaan lezen uit de Bijbel het woord van God en wel uit Johannes en daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Johannes 2 vers 1 tot en met 12, dat gaat over de bruiloft te Kana. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood. En zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. Jezus zei tot haar vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij u lieden zal zeggen, doet dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zei tot hen, vul de watervaten met water, en zij vulden ze tot boven toe. En hij zei tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester, en zij droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was, geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaars die het water geschept hadden, die wisten het. Zo riep de hofmeester de bruidegom en hij zei tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, alsdan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen en zij bleven aldaar niet vele dagen. Tot zover. Ik wil jullie een trouwtekst meegeven en die vind je in dit gedeelte, Johannes 2 en daarvan het tweede vers. En Jezus was ook genodigd. Zullen we samen bidden om Gods zegen? Trouwe en almachtige God, grote schepper en barmhartige Vader. Op deze blijde dag komen we tot u in de kerk. Op een doordeweekse dag. Maar het is dan ook wel een hele bijzondere dag. Een bijzonder voor Jan-Peter en Sandra. Die vandaag hun jawoord hebben gegeven aan elkaar. En nu ook in uw huis het jawoord willen geven voor uw aangezicht. Heren, wij willen u danken dat u het nog steeds bent die heden ten dagen. Als uit uw hand man en vrouw samen verbindt. Heren, wij willen u danken dat u het bent die mensen aan elkaar bindt met de band van liefde. En als dan hun eerste gang mag zijn, niet naar hun eigen huis, maar naar uw huis, vanuit het gemeentehuis naar Gods huis. Heren, dan willen wij u daarvoor loven en prijzen. Een van de mooiste en de gelukkigste dagen in je leven. Als je uit Gods hand mag ontvangen een lieve man, een lieve vrouw. En vooral een man en een vrouw die samen u mogen kennen. En u mogen dienen. Heren, dat geeft glans en vreugde aan alles. Dat de vrezen van uw naam en het liefhebben van u, Heere Jezus, en het dienen van u, dat dat nou de basis mag zijn van hun verdere huwelijksleven. En daarvoor willen we u boven alles loven en prijzen. Heere, zo geeft gij hen deze dag. En dan mogen we samen met anderen even uit de drukte vandaan voor uw aangezicht komen. En bidden, Heere, gaat u mee. Heel het huwelijkspad. Gaat u vooraan. Doe ons van hier niet optrekken tenzij uw aangezicht meegaat. Die onbekende toekomst tegemoet. Of eigenlijk toch niet helemaal onbekend. Want heren, we weten niet precies wat die toekomst is. Maar we weten wel wie er komt. Wie er terugkomt. En als je zo samen als 2 geliefden
mag uitzien naar Gods toekomst. Naar de toekomst, de openbaring, de verschijning van de Heer Jezus Christus. Heren, dan hebben we doel. En terwijl u nog niet terugkomt, hebben we nog een taak. En wilt u ze daartoe, heren, bij de voordeur ook toerusten. Omdat ze vruchtbaar mogen zijn en dienstbaar. De plaats waar u ze stelt. In de kerk waar ze mogen meeleven. Ook hier in de Maranatenkerk. We danken u dat er ook zoveel kinderen aanwezig zijn. Van de kinderbijbelclub. En van de school in Capelle. En zoveel vrienden en kennissen. De moeder. De vader en moeder. De zussen. En zo mogen we getuigen zijn, heren. Van wat u doet. En heren, mag zo uw genade. Het verdere van deze dienst. En het verdere van deze dag overstralen. Heren, zo leggen we deze dienst in uw handen. En we willen u bidden, geef de kracht van uw geest, opdat uw woord ook mag worden gevoeld als een woord ook vanmiddag, dat kracht doet. Niet zomaar een praatje, maar dat uw woord het woord is van de levende God. En dat dat woord ook mag meegaan, zo'n trouwtekst, heel een verdere huwelijksleven door. En dat het ook vanmiddag mensen mag warm maken voor de heerlijkheid van Christus. Dat het mensen die vanmiddag hier zijn ook mogen worden getrokken en worden geraakt door uw heerlijk evangelie. En dat ze er zin in mogen krijgen om die wondervolle God, die God van Abraham, Isaac en Jacob, de Vader van de Heer Jezus, de God van de Bijbel, om die te leren kennen. Die te mogen dienen en die te eren. Heere, hoor ons. Niet omdat we dat verdienen, maar we bidden dit alles in Jezus' naam uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 146, vers 1. Prijs de Heer met blijde galmen. Er wordt een collecte gehouden en die collecte is gedeeltelijk bestemd voor het Jaffa Instituut van rabbijn David Portowitz. Dat is een rabbijn en die vangt kinderen op en die probeert hen te begeleiden, Joodse kinderen die vaak geen toekomst hebben, maar door dat Jaffa project kan hij die kinderen ook helpen, onderwijs geven, ook vanuit het Oude Testament. Dus van harte aanbevolen.
Sandra en Jan-Peter, mevrouw van der Velde, ouders Hak, zussen, broers zijn er in dit geval niet, als ik het goed begrepen heb. En alle kinderen die er zijn, er zijn heel veel kinderen in de trouwdienst, dat is geweldig fijn. Van de kinderbijbelclub en van de Rehobotschool, geloof ik, hè? Ja, kapellen, dat is mooi. Groep 3? Ja, ook dat. Nou. En gemeenteleden. Toen wij vanmorgen, mijn vrouw en ik, wakker werden, dachten wij aan jullie. En wij dachten, wat zouden ze nu denken toen het pijpenstelen regende? Ik denk, Jan-Peter, als ik jou... Joodse voorkeur inschat, dat je ontzettend blij was. Zegt, dit is de late regen die nu gaat vallen. Healing rain is falling down. Ja. Ik wil een heel bekende tekst aan jullie meegeven. Een bekende tekst die ook de kinderen ongetwijfeld kennen. De bruiloft van Kana, daar vertel je van als juffrouw of meester in de groep, in de klas. Maar het blijft altijd weer heel erg mooi, omdat het woord van God is. Ik zet boven de preek, de trouwpreek, de heiland op je huwelijksdag. En dan gaan we letten, niet op die bruid en die bruidegom, maar we gaan letten op de Heer Jezus in deze geschiedenis. 3 gedachten. Ten eerste zien we hem als een genodigde gast. Er staat in vers 2, en Jezus was ook genodigd. Ten tweede letten we op hem als een gevende gast. Er staat in vers 8, en hij zei, schep nu en draag het tot de hofmeester, en ze droegen het, en het water was wijn geworden. Een gevende gast. Jezus geeft wijn. En ten derde gaan we letten op de goddelijke gast. Dat is vers 11. Daar staat, dit is het begin van de tekenen, en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Daar gaat het eigenlijk om, die goddelijke heerlijkheid, waar hij iets van openbaart op de bruiloft van Kana. De heiland op je huwelijksdag, een genodigde gast, een gevende gast en een goddelijke gast. Het is heel opvallend om te zien dat het in de Bijbel begint met een bruiloft en het eindigt met een bruiloft. Het begint met een bruiloft in het paradijs, Genesis 1 en 2, Adam en Eva. Er waren nog geen dorens en geen distels, geen zonden, geen teleurstellingen. Het was alles zo mooi, hè? Adam als man en Eva als vrouw. Die eerste mensen in dat schone paradijs. Adam die had God boven zich. Hij had alle dieren en de hele schepping onder zich. En hij had een lieve vrouw naast zich. Of aan de andere kant, dicht bij je hart. Dicht bij je hart. Daar begint het mee. Een goed huwelijk. En het eindigt in Openbaring 1 en 22, eindigt het ook met een huwelijk. Een huwelijk in de hemel waar gesproken wordt over de bruiloft van het Lam van God. De bruiloft van Jezus in de hemel en de gemeente, de gelovigen, dat is zijn bruid. En nou is het zo opvallend dat het begint in de Bijbel met een huwelijk en het eindigt met een huwelijk. En midden in de Bijbel wordt er ook een huwelijk gevierd. En dat is Kana, dat is Johannes 2. In het midden van de Bijbel wordt er gesproken over het huwelijk, de bruiloft in Kana. En daar gaan we op letten. Het is het eerste van de wonderen die de Heer Jezus... Hoeveel wonderen hebt de Heer Jezus eigenlijk gehad? Een goede vraag aan de kinderen. Weten ze toch niet? Of, ja, je hebt natuurlijk een goede meester gehad, hè? Een goede juffrouw misschien wel. Hoeveel wonderen hebt de Heer Jezus eigenlijk gedaan? Heel veel. Wie zou dat weten? Wat denk je? Niemand? Wat denk je? Nou, dan zal ik het maar zeggen. De Heer Jezus heeft 33 plus 1, 34 wonderen gedaan. Het eerste wonder dat hij deed, dat was niet een dode weer levend maken en geen zieke weer gezond maken. Maar het eerste wat hij deed, dat was een
op een bruiloft zijn. En daar de vreugde nog groter maken. De blijdschap groter maken. Het eerste wat Jezus deed was niet in Jeruzalem een zieke beter maken, maar in Galilea bij een bruiloft aanwezig zijn. Dat stond op zijn goddelijk programma bovenaan genoteerd. Het begon op een bruiloft. Nou, dan staat er in vers 1, en op de derde dag. Dat woordje en, dat vind ik zo apart. Even voor de ingewijden, voor de iets moeilijker. In één vers hiervoor wordt gesproken over dat de Heer Jezus zegt, en gij zult de hemel geopend zien. En dan staat er en op de derde dag. Die geopende hemel en die boerenbruiloft, want dat is het gewoon, in Kana een boerenbruiloft. Dan staat er niet maar die geopende hemel, maar op de derde dag die bruiloft. Nee, die geopende hemel en op de derde dag. Dubbele punt, op de derde dag. Dus die hemel en die bruiloft, dat heeft wat met elkaar te maken. En dat zullen jullie ook wel ervaren. Dat jullie hier zitten, we hebben dat met het huwelijksgesprek gezien en ook gezegd door jullie. Dat jullie hier zitten, dat heeft alles te maken met de hemel. Getimed door de hemel. Bovendien mag je nou ook in je huwelijk een afschaduwing zijn. Van die hemelse bruiloft. Dus dat is geen tegenstelling. Die hemel en die boerenbruiloft. Nou, vond ik mooi. Op de derde dag. Ja, jullie trouwen op een woensdag. De derde dag is de dinsdag, hè? Zondag, maandag, dinsdag. Ja, bij die orthodoxe Joden, bij rabbijn Potowitz bijvoorbeeld, die kinderen wat ouder worden, ze trouwen. Orthodoxe Joden trouwen bij voorkeur op een dinsdag. Waarom nou op een dinsdag? Nou, op de derde dag, Genesis 1, op de derde dag, als je dat leest in Genesis 1, dan lees je dat de Heer op de derde dag niet één keer, maar twee keer zegt dat het goed was. Dat het tof was. Om even voor de Hebreeuwse cursus wat op te frissen. Dat het tof was. Twee keer een zegen van man en vrouw. Een dubbele zegen. Ja, daarom staat hier op de derde dag. Een zegen in de weg van Gods gehoorzaamheid. Nou, dan zien we hier een klein afgelegen dorpje. Kana in Galilea. Niet zo heel ver bij Nazareth vandaan. En daar zijn twee mensen die hebben elkaar heel erg lief. Heel erg lief. En dan gaan ze zich en dan gaan ze elkaar trouw beloven. Ze trouwen een bruiloft. En dan beloof je elkaar trouw in lief en leed, in voorspoed, in tegenspoed, in rijkdom, in armoede, in gezonde dagen, in zieke dagen, totdat de dood je scheidt. Die bruid en die bruidegom die zijn erg blij. Nou, dat zien wij ook vanmiddag. En dat heb je al gezien van 2 tot 3. Hè? Ze straalden allebei, kinderen, toch? De juf en de meester. Ja. Familieleden en vrienden waren er ook bij in die bruiloft van Kana. Maria was er ook, de moeder van de Heer Jezus. En Jezus was ook genodigd. Onder die feestvierende bruiloftsgasten was Jezus er ook. En hij gaat de feestvreugde vergroten. Jezus met zijn eerste 6 discipelen die aanwezig zijn. Jezus, waarvan hoofdstuk 1 zegt van Johannes dat hij de Zoon van God is, de Koning van Israël, de Messias, de Zoon des Mensen, de enige geborene van de Vader, die komt op zo'n gewone bruiloft. En Jezus was ook genodigd. Als ik dat nou eens even simpel zou mogen zeggen, kinderen, bruidspaar, Jezus was ook genodigd, dan zou ik gewoon willen zeggen van ja, ik ben ook genodigd. Want ik heb een uitnodigingskaart gekregen, een trouwkaart. En daarom kom ik, vanavond ook. In die tijd dat die bruid en die bruidegom gingen trouwen, hebben ze de Heer Jezus ook een trouwkaart gestuurd. En hij kwam. Dat is heel verstandig als je dat doet op jouw bruiloft, op jullie bruiloft. Waar hij uitgenodigd wordt, komt hij. Als je zegt, Heere, kom op mijn bruiloft, dan komt hij. En als je bidt 's avonds, kom in mijn hart, Heere Jezus, dan komt hij. En Jezus was ook genodigd en heeft niet geweigerd. Hij was tegenwoordig op dat feest en de Heer Jezus was zo echt mens, hè. Ik stel me voor dat de Heer Jezus op dat bruiloftsfeest ook gelachen heeft. En ook vrolijk was, blij met de blijde. Hij heeft met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen, zijn huwelijksformulier, met zijn aanwezigheid de bruiloft geëerd. En het belooft, Sandra en jouw Peter, het belooft altijd heel veel goeds als hij genodigd wordt. Dat belooft veel goeds. Ja. Hij gaat erop in. En waar hij komt, daar verspreidt hij zegen, hoe dan ook. Daar heeft het bruidspaar geen spijt van gekregen, daar in Cana, dat ze Jezus hadden uitgenodigd. Je kan de Heer Jezus ook vergeten. Dat gebeurt nog wel eens. Misschien zijn die er hier ook wel vanmiddag. Ik weet het niet. Ik ken de helft niet. Ja, wij zijn anders begonnen toen we trouwden. We hebben de Heer Jezus niet uitgenodigd. We zijn niet in de kerk begonnen. We zijn zonder Jezus begonnen. Kan. Veel mensen vergeten hem. Die denken overal aan. Of die gaan zo op in elkaar. Zo vol van elkaar dat je Jezus vergeet. Of, dat kan ook. Dat je zegt, ja, ik laat hem het liefst op mijn trouwdag thuis. Of, dat kan ook. Dat je zegt, ik wil Jezus wel 's middags, maar liever niet 's avonds. Hey, ik wil wel graag een zegen, maar 's avonds dan, als de champagneflessen knallen. Ja, dan jagen we ook weer weg. Als er in overdaad van drank en al die dingen, dan jagen we ook weer weg. Nee, ze hebben de Heer Jezus uitgenodigd voor de hele dag. Eigenlijk is dat een wonder dat hij komt, hè? Als je een beetje zelfkennis hebt, dan zeg je, Heer, ik nodig u uit, maar ik ben niet waard dat u onder mijn dak binnenkomt. Toch komt hij. Ja, en als je nou anders begonnen bent. Zonder Jezus. Nou ja. Dat is arm. Misschien zit er hier eentje die zegt, dominee, ik ben verkeerd begonnen. Maar ik zou best wel alsnog de Heer Jezus willen uitnodigen. Dan zeg ik, doe dat. Dan komt hij alsnog. Maar als die nou niet welkom is op jouw huwelijksdag en op je huwelijksleven, denk je dat je dan straks wel welkom bent op zijn huwelijksfeest? Een paar weken geleden las ik de Eva. Nee, niet de Eva. Hè? Hoe durf ik dat toch te zeggen? De EO-visie. Sorry, dat is wat anders. Dat is wat anders. Oh, je weet waar ik het over heb. Nou ja. De EO-visie. En daar stond een mooi artikel in, of wel een interessant artikel over. U kent die stukjes wel, hè? Zij gelooft en hij niet. Daar stond een interessant artikel in over een vrouw, een man en een vrouw die waren samen getrouwd. En 5 maanden na de trouwen kwam die vrouw tot oprecht geloof. Ja, die man zegt, ja, nou ja, dat is fijn voor mijn vrouw, maar goed, ik zie er niks, ik vind het allemaal onzin. Ik vind het allemaal onzin. Ja, die vrouw vond het natuurlijk erg, en die probeerde ook haar man te vertellen wat ze nou in de Heer Jezus ziet. Maar goed, die man vond het nog steeds onzin. Zij gelooft hij niet. Maar hij zei wel, dat vond ik mooi, hij zei wel, ik heb wel er een betere vrouw voor teruggekregen. Zie je dat het christendom, het christelijk geloof je blij maakt, maar ook een beter echtgenoot van je maakt. Daar word je niet minder van hoor, als je de Heer Jezus nodigt in je hart, in je huis, op je huwelijk.
Nou, nog gebeurt er iets naast. Er staat in vers 3, en als de wijn ontbrak,
wijngebrek. Er komt een crisis op de huwelijksdag. En je zou dat kunnen toepassen op je huwelijksleven. Dat staat ook in het huwelijksformulier. Wie is er hier 25 jaar of langer getrouwd en die kijkt terug en die zegt ja, nou goed, ik zou het kunnen vragen aan de ouders. En aan u als moeder. Zeg van ja, als je nou terugkijkt, dan waren er best wel moeilijke momenten. In het huwelijk, wat we hebben gehad. Dat er ook periodes zijn van tegenspoed en kruis, dat zegt het formulier ook. Crisis, gebrek, waar op een gegeven moment de bodem van de wijn, en wijn is een bekend Bijbels beeld voor vreugde, waar de vreugde weg ebt, waar je het dal door moet en waar het donker wordt. De wijn raakt op, de vreugde ebt weg. Eerder dan verwacht. Ja. Nou, dan leer ik hier deze les. Als nou alles dreigt vast te lopen. We weten niet hoe het verder gaat. Begin is goed. Als nou alles dreigt vast te lopen. Hier was het begin ook goed. Ze hebben Jezus genodigd. Als alles dreigt muurvast te lopen. Dan leer ik in dit gedeelte dat er een grote helper is. Die zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen. Ook wanneer het allerminst verwacht. Gelukkig dat hij genodigd is. Dan kunnen ze gelukkig ook het tegen hem vertellen. De nood. He, als je de Heer Jezus erbij nodigt. Als je een gelovige in hem bent geworden. Dat wil niet zeggen dat de nood er dus niet komt. Nee, maar als die er komt. Gebrek, crisis, problemen. Als dat komt, dan is hij er ook. En voor hem is niets onoplosbaars. Nou, en dan moeder Maria, die hoort dat en die gaat dan voorbeden doen. Moeders. Moeder Maria ging voorbeden doen voor dat bruidspaar. En voor dat huwelijksfeest. De wijn is op. Dat is de taak die u als moeder en als vader hebt. Voorbeden doen. Ook als ze eigenlijk al lang de deur uit zijn. Maar nu officieel formeel de deur uit gaan. Voorbeden blijven doen voor je zoon en je dochter. Ja, nou dan zegt Maria, dan krijgt ze een terechtwijzing natuurlijk, een berisping. Dan zegt de Heer Jezus tegen haar vrouw, wat heb ik met u van doen? Het is mijn tijd nog niet, mijn uur is nog niet gekomen. Het komt op Gods tijd. Ik moet meer luisteren naar mijn hemelse vader dan naar mijn aardse moeder. Dat zegt de Heer Jezus eigenlijk. En ondertussen zegt Maria tegen de knechten van wat hij u ook zeggen zal, vers 5, doe dat. Doe dat. Wat hij u ook zeggen zal. Die knechten moesten dus gehoorzaam zijn. Dat is de eerste les in het Koninkrijk van God, mensen. De eerste les in het Koninkrijk van God, dat is de Heer gehoorzamen, zonder tegenspreken. Wat hij u ook zegt, doe dat. Nou, en dan staat er in vers 6 over die 6 stenen watervaten van 2 of 3 metreden. En dan komt er eigenlijk een heel merkwaardig bevel. Daar waren 6 stenen watervaten naar de reiniging der Joden. En Jezus zei tot die knechten, vul de watervaten met water. En ze deden het nog ook. Daar stonden 6 hele grote vaten, watervaten, stenen vaten, kruiken. Nou, in elk kruik kon wel 40 liter. En dan waren er van 2 of 3 metreden. Een metrede is 40 liter. In elk vat kon er 2 of 3 maal 40 liter. In elk zo'n hele grote kruik, er kon eigenlijk wel 120 liter in totaal. Dus bij elkaar, alles bij elkaar, als het optelde, was er wel 600 liter water wat erin kon.
Nou, dat moeten ze vullen. Dat gebeurt ook.
En dan maakt de Heere dat wijn.
Dat zijn wat flessen wijn.
600 liter. De wijn van de allerbeste kwaliteit.
Zodat ze genoeg hebben om het feest door te laten gaan. En ook nog eens een extra cadeau van de Heere Jezus, met eerbied gesproken. Waardoor ze voorlopig nog even vooruit konden. Wat geeft de Heere toch koninklijk mild. Een gevende gast. Dat was onze tweede gedachte. Genodigde gast. En nu die gevende gast. Die gulle gast. Die zomaar 600 liter water in wijn verandert. De transsubstantiatieleer zie ik hier in de Bijbel. Water wordt veranderd in wijn. Dan komt dat bevel van Jezus, vult de watervaten. En dat moeten die knechten wel vreemd hebben gevonden. Want ja, water hebben we genoeg. We hebben juist wijn nodig. Vult die kruiken met water. Ja, want hebben we al genoeg? Niet tegenspreken. Gewoon doen wat hij je zegt. En ze doen het er ook. Ze kunnen het water niet veranderen. Dat kunnen zij, kan de Heere wel. En dat doet hij ook. Nou, daar zie ik een les ook weer voor jullie in. Als meester en als juffrouw op school en de kinderbijbelclub. En als ouders vanmiddag. He, wij kunnen die watervaat, als ik zo eens mag toepassen, die hartjes van al die kindertjes die hier zitten. Wij kunnen die watervaten, we kunnen ze wel vullen met water. Wij kunnen die hartjes wel vullen, en dat is ook onze plicht, met het water van Gods woord. Alleen wij kunnen het niet veranderen in, zodat ze er vreugde in mogen krijgen. Dat water nou, dat woord van God in die kinderharten, dat het nou verandert in vreugde in God. Dat doet de Heere zelf. Maar het is wel de tekst, het is wel de taak om de vaten te vullen tot de rand toe. Jezus zorgt voor verandering. Ik zie hier een toepassing. Er zijn er hier vanmiddag heel wat uit verschillende kerken. En geweldig hoor. Van verschillende afkomst. Weet je, het kan in de kerk, Jan-Peter, dan spreek ik je even aan als ambtenaar. Het kan in de kerk, kan het ook zo zijn dat de wijn opraakt. Dat de vreugde weg hebt. Dat je zegt, ja, het water is er nog wel, het woord is er nog wel, maar die vreugde in de Heer, het ebt weg. Er is dat dan een grote nood, een crisis, een gebrek. Een gebrek. Die watervaten, ja, er is wel water in. Maar ook nog maar een klein laagje, want ze moeten worden gevuld tot aan de rand. Er is leegte, er is gebrek, er is vreugdeloosheid. Dat kan ook in je persoonlijk leven zo zijn. Dat je zegt van, ja, maar ik heb al heel wat wateren van leed en ellende en tegenslag gezien. Ik mis de verkwikkende vreugdewijn. Het kan ook in je persoonlijk geestelijk leven zo zijn. Dat je moet zeggen, ja, ze hebben geen wijn. Maria zei, ze hebben geen wijn, Heer Jezus, ze hebben geen wijn. Dat er hier misschien iemand is die zegt, ja, ik zeg maar wat. Die zegt, ja, ik heb geen geloof. Ik heb geen geloof. En mijn hart is net als zo'n stenen vat. Het is steen en het is leeg. Wat moet ik ermee? Nou, dan leer ik hier wat. Dan leer ik hier dat je het de Heere Jezus vooral moet voorleggen. Zeg het tegen Hem. En verwacht het van Hem. En vergeet vooral niet te doen wat Hij zegt. Want het wonder gebeurt op gehoorzaamheid aan zijn woord. Op zijn tijd. Op zijn uren. En dan worden de wateren, die worden in wijn veranderd. Vreugde in Hem. Ik zie nog een les. Even een stukje dieper. Ik zou naast Johannes 2, zou ik Johannes 1 vers 17 kunnen leggen. Mozes, de wet is door Mozes en de genade is door Christus geworden. Hier wordt over die stenen watervaten gesproken naar de reiniging der Joden. Die kruiken die stonden daar en men tapte dat water af om de handen te wassen en de voeten een beetje af te wassen en zo. Naar de reiniging der Joden. En dan gaat de Heere die reinigingswetten, die oud-testamentische, mosaïsche reinigingswetten, gaat de Heere veranderen, veredelen, transformeren, sublimeren tot de vreugdewijn van het evangelie. Hier komen we in een andere bedeling. Hier verlaten wij het Oude Testament en hier komen we op het hogere plan van het Nieuwe Testament. De wetten van Mozes worden veredeld tot de vreugdewijn van de heerlijkheid van de Zoon van God. Nou oké, die wijn is dus, dat water zit erin. En dan zegt de Heer Jezus, ga naar de ceremoniemeester en de leider van het feest, en geef hem een glaasje van dat. Ja, wat, waarvan? Waarvan? Van dat water of van die wijn? Ja. Ja, water, denk ik. Dat is ook een geloofsdaad, hè? Die knechten die tappen dat water uit die kruik en ze brengen dat naar de ceremoniemeester. Dat is ook een geloofsdaad. Stel je voor dat er water in zit. Ze wisten eigenlijk nog niet precies wat er nou precies veranderd was. De Heer had geen woord gesproken of zo van ik verander het water in wijn. Nee, dat was een geloofsdaad. Maar terwijl ze gehoorzaam waren en deden wat de Heer vroeg. En dan komt het. Vragen die knechten aan die ceremoniemeester. Neem ze een slokkie. Neem ze een slokkie. En dan neemt hij, zou het water zijn. En dan neemt hij een slokkie. En dan zagen ze, en hoe smaakt het? Ja, en dan is het wonder gebeurd. En dan zegt hij, ja, het smaakt hemels. Het smaakt naar de hemel. Het smaakt naar heerlijkheid. Ik heb nog nooit zulke heerlijke wijn geproefd. Ja, wat God geeft is altijd goed. Toch? Je hebt elkaar ook uit Gods hand ontvangen. Dat is altijd boven verwachting. Dat is altijd topkwaliteit. Ja. Dus als hij de Heer Jezus nodigt, dan zal hij niet alleen op je feest komen, maar dan zal hij er ook, mag ik het zo met eerbied zeggen, zal hij er ook een feest van maken. Dan zal hij er een feest van maken. Ja. Goede wijn van die gevende, gulle gast. Ik ben gekomen opdat ze zouden hebben leven en overvloed. Overvloed. 6 stenen vaten. 600 liter. De Heer is goed en machtig. Hij geeft mild en overvloedig. Een volle zegen. En dan zegt die ceremoniemeester, nou dat is ook raar zeg. Want anders heb je altijd eerst een goede wijn en daarna wat minder. Maar nu is het laatste wijn het beste. Het lest is het beste. Zo werkt het bij de Heer altijd. Bij de duivel precies andersom. Dan krijg je eerst de genietingen van de zonde. Als je jong bent. Leef er maar op los, jongen. Leef er nou gewoon lekker op los. Eerst de genietingen van de zonde. En dan krijg je het loon van de zonde. Dat is bitter. Dat is bitter. Je kan het 70, 80 jaar zonder God uithouden. En een leuk leven hebben. En dan komt het loon van de zonde. Dat is bitter. En de duivel die belooft alles. Hij geeft weinig. En hij neemt tenslotte alles. Maar bij de Heer is het andersom. Het beste bewaart hij voor het laatst. Nou, maar dat is de derde gedachte. De goddelijke gast. De goddelijke gast. We hebben het gehad over de genodigde gast. Nou, dat is duidelijk. De Heer Jezus was ook genodigd. Het gaat over de gevende gast. Zo'n gul. Hij geeft zoveel wijn, zoveel beste wijn. Hij redt het feest. En nou die goddelijke gast, waar het eigenlijk om gaat. Er staat er in vers 11, dit begin van de tekenen heeft Jezus gedaan in Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Het eerste teken, kinderen. Nou heb ik het toch nog even nodig hoor. Dat weten jullie wel. Het eerste teken wat Jezus deed, dat was water veranderen in wijn.
Maar wat was nou het eerste teken wat Mozes deed? Ik weet het. Die eerste plaag. Hij veranderde water in bloed. Dus weer die tegenstelling tussen Mozes en Jezus. He, dat een oordeelsteken, water in bloed. Als de Heer Jezus optreedt, dan is het geen oordeelsteken, maar een zegenteken. Het eerste wat Jezus doet is niet stenen in brood veranderen bij de verzoeking in de woestijn voor zichzelf. Maar het eerste wat hij doet is water in wijn veranderen ten behoeve van anderen. Zo is de Heer Jezus. Bonhoeffer die zegt ergens, tegenwoordig allemaal Bonhoeffer wat de klok slaat. Nou hier een Bonhoeffer citaat, quote van Bonhoeffer. Heer Jezus, dat is de man voor anderen. En zo is het. Als je het evangelie leest, dan zie je de man voor anderen. Die zich ter beschikking stelt. Die altijd maar bezig is voor anderen. In zijn leven, in zijn lijden, in zijn sterven. Dit begin van de tekenen staat er. Dit is een kenteken dat hij de Messias is. Dit is ook een voorteken van het komende Rijk van God. Zieken worden genezen. Demonen worden uitgedreven. Gebondenen worden bevrijd. Doden worden opgewekt. Armen het evangelie. En vreugde weer overvloedig onder de mensen zal komen. Een kenteken. Hij is de Messias. Een voorteken van wat er straks alom en wereldwijd hier op aarde zal komen. Heer Jezus is niet gekomen alleen om het verdriet weg te nemen, maar vooral ook om vreugde te geven. Vreugde te schenken om vreugde te bereiden. Het eerste teken. Ten slotte, daar ga ik mee eindigen. We zien dat de naam van de bruid en de bruidegom in Johannes 2 niet worden genoemd. Hoe zouden ze toch hebben geheten? Geen idee. Maar het valt me wel op dat de naam van de Heer Jezus 6 keer wordt genoemd in dit gedeelte. Daar zit ook een les in. He, het gaat even, vanavond gaat het weer over jullie. Maar vanmiddag nu, in dit uur, gaat het even niet over dit bruidspaar. Maar ten diepste gaat het in de kerk over de heerlijkheid van Hem. Dat bruidspaar, hoe die heette, dat ben ik vergeten. He, maar die naam van Jezus die schittert. Hij maakte zijn heerlijkheid openbaar. En nou wordt die gast, die genodigde gast, die gevende gast, die goddelijke gast, die wordt van lieveleed middelpunt van deze gebeurtenis. En misschien raakte daartoe wel de wijn op. Oh, wat een les. Daartoe raakte de wijn op. Niet dat de mensen vol zouden worden van de wijn, maar dat de mensen vol zouden worden van Hem. Misschien is er daarom wel die barst in uw leven gekomen. Misschien daarom wel die scheur in je ziel en die wond in je hart. Opdat je nou van alle bijzaken zou worden afgebracht. En opdat Jezus het middelpunt van je leven zou worden. Hij openbaarde zijn heerlijkheid, staat er. Dus heerlijkheid heeft te maken met feestelijkheid. Met de uitstraling van zijn grootheid, van zijn majesteit, van zijn voltreffelijkheid. En waar hij is, daar komt het goed. Jan-Peter en Sandra. Ik wil nog even wat zeggen naar aanleiding van jullie kaart. Want nou, ik het gehad over die eerste tekenen. Hè? En nou staat er zo, als een getuigenis, ook op jullie trouwkaart. Zo de Heere wil en wij leven en als de Heere nog niet is teruggekomen. Hier lezen wij van de eerste tekenen. Jullie trouwen in een tijd van de laatste tekenen. Want we leven in de eindtijd. En die laatste tekenen, die zijn alom openbaar. Ik las we letten even niet op de tijd, hè, dus we gaan even verder. Ik las dit. Je hebt nog wat gedaan aan vertaalwerk en zo. En je zit je nou nog herziene Statenvertaling. Ik las dit pas geleden in de krant. Vorige week stond het in de krant, geloof ik. En dat verblijdde mijn hart. Vorige week stond er een berichtje in de krant van dat de Wycliffe Bijbelvertalers, dat ze hun prognoses hebben bijgesteld en dat het nu het doel is, Vision 2025, om in het jaar 2025 de Bijbel in alle talen van de wereld te hebben vertaald. Of in ieder geval aan het vertalen zijn. En toen dacht ik bij mezelf, wat zou dat rijk zijn? Want er staat in de Bijbel, als nou iedereen, dat weten de kinderen ook wel denk ik, als nou alle volkeren het evangelie van het koninkrijk hebben gehoord, dan komt Jezus terug. Stel je voor dat hij nou in 2025, dat is dus het doel. Dus dat wil zeggen binnen onze generatie. Binnen onze generatie. Zou het niet groot zijn? Tijdens jullie huwelijksleven. Onze ogen hem zien terugkomen. Onze generatie die dat gaat meemaken. En ik zeg er niet bij misschien. Die dat gaan meemaken. Hoe weet u dat zo zeker? Nou, hoop jij dat dan niet? Dan is het nog niet goed met je. Dan wordt het de tijd dat je die bruidegom in je leven gaat uitnodigen. Opdat je straks niet buiten zal staan als die terugkomt. We leven in de tijd van de laatste tekenen. En ik hoor de roep in de tekenen van de tijd. Ik dacht bij mezelf vanmorgen, Sandra, ik heb begrepen dat je nog even thuis was. En op een gegeven moment zie je hem aankomen met een bosje bloemen. Ja. Eén keer in je leven zeg jij, als je dan naar buiten kijkt, dan zeg je, zie, de bruidegom komt. Morgen zeg je, zie, mijn man komt eraan. Maar vanmorgen was het, zie, de bruidegom komt. En als ik nou al die tekenen van de tijd op een rijtje zet, dan hoor ik en dan zie ik in die tekenen van de tijd, zie, de bruidegom komt. En wat is nou de bedoeling daarvan, lieve mensen? Er staat zo in dit gedeelte, en zijn discipelen geloofden in hem. De discipelen die zagen, die kwamen tot geloof, tot een rijk, een dieper geloof in hem. Dat is het doel van deze kerkdienst. Dat is het doel van dat oude zwarte boek, de Bijbel. Dat is het doel van de verhalen die verteld worden op de zonderschool, op de kinderbijbelclub of in de Rehobotschool, in Capelle. Dat je kindertjes en de juffrouws en de meesters dat ze zullen vertellen en de kinderen zouden bewegen tot het geloof in die bruidegom die komt. Dat de kindertjes liefde mogen krijgen tot de Heer Jezus. En zijn discipelen geloofden in hem. Ja. Heer Jezus is toch anders dan Johannes de Doper. Hij is beter. Hij is groter. En ze zagen op zijn heerlijkheid. Het laatste houdt de Heere. Het beste houdt de Heere voor het laatst. Lest. Nu een bruid en een bruidegom. En ik kijk nog eventjes naar dat laatste bruiloft in het boek de Openbaring. Leste het beste. Daar zie ik de Heer Jezus, daar is hij geen gast, daar is hij het middelpunt, daar is hij de bruidegom. Blank en rood. En daar zie ik een zwarte bruidsgemeente staan, maar in het wit. Die bruidsjapon is wit gemaakt, op het bloed van het lam. Die bruiloft die duurt geen dag, geen 7 dagen. Die bruiloft die duurt 7 jaar. 7 jaar in de hemel. En daar zal ook overvloedig wijn zijn. En daar zullen ze allemaal dronken worden van liefde. Daar wordt elk in liefde dronken. Daar zal de blijdschap onbepaald. Door het licht wat van zijn aangezicht straalt. Ten hoogste toppunt stijgen. Nou, dat bruidspaar dat is getrouwd. Zoals jullie. Misschien hebben dat bruidspaar ook kinderen gekregen. heeft de Heer me bekroond met de kinderzegen. En het zou best eens kunnen, Sandra en Jan-Peter, dat nou de kleinkinderen van dit bruidspaar, dat ze gelezen hebben in het Johannes-evangelie, want toen was dat Johannes-evangelie geschreven, er was de Bijbel er, en dat ze in de Bijbel zaten te lezen over een bruiloft van Kana, waar Jezus aanwezig was en waar water in wijn veranderde. Hé, dat was de bruiloft van mijn opa en van mijn oma. Dat kan. En dat nou die kinderen en die kleinkinderen hebben gezien, dat de bruiloft van opa en oma, daar ging het niet om hem, daar ging het niet om hen, maar daar stond de heerlijkheid van de Heer Jezus centraal. Laat dat zo mogen zijn. Verdere van deze middag en vanavond en ook in jullie huwelijksleven. En Jezus was ook genoot. Amen. We gaan zingen Psalm 37 vers 2. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. We gaan nu over tot het lezen van het huwelijksformulier. Alexandra Elisabeth Hak en Jan-Peter van der Velde, die uw huwelijk hier in de kerk in het openbaar in Gods naam wil laten bevestigen, hoor uit het woord van God hoe eervol het huwelijk is en dat het een instelling van God is die hem behaagt. Daarom mag u in uw hart verzekerd zijn van de toegezegde hulp van God in uw verdriet, aangezien ook de gehuwden in de praktijk van het leven als gevolg van de zonde velerlei tegenspoed en leed overkomt. De getrouwde wil hij zegenen en bijstaan zoals hij beloofd heeft. Hen die in ontucht leven, overspel bedrijven, wil hij daarentegen oordelen en straffen. Voor alles behoort u te weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat erin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heersen zou over de dieren der aarde, over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. Nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats daarvan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom moet u er niet aan twijfelen dat het huwelijk God de Heere behaagt. Hij heeft immers voor Adam zijn vrouw geschapen en haar zelf tot hem gebracht en hem tot een vrouw gegeven. Daarmee betuigt God dat hij ook heden ten dagen nog een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt.
Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, gaven en wondertekenen te Kana in Galilea. Hij heeft daarmee betuigd dat het huwelijk door allen in ere gehouden behoort te worden en dat hij de gehuwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. Nu komt er een stukje over de bedoeling van het huwelijk. Opdat u in uw huwelijk godvrezend mag leven, behoort u vervolgens te weten met welke bedoelingen God het huwelijk heeft ingezet. De eerste bedoeling is dat de man en de vrouw elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen die zowel tot het tijdelijke, maar ook tot het eeuwige leven behoren. Tweede bedoeling is dat zij hun kinderen, wanneer zij die ontvangen als God dat geeft, in de ware kennis en de vreze God zullen opvoeden tot zijn eer en tot hun heil. De derde bedoeling is dat ieder alle onreinheid en kwade begeerten zal vermijden en met een goed en gerust geweten leven. Want om ontucht te vermijden zal een iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Zo zijn allen die de leeftijd hebben en de gave der onthouding niet bezitten, naar het bevel van God genoodzaakt en geroepen het huwelijk aan te gaan. Dit zullen zij doen naar christelijke regel met medeweten en instemming van hun ouders. Zo zal de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden, want als iemand de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden. Nou, dan komt er nog een klein stukje over de wederzijdse verantwoordelijkheid die je naar elkaar hebt in het huwelijk. Verder behoort u te weten hoe de houding dient te zijn van de een tegenover de ander naar het woord van God. Allereerst zult u bruidegom weten dat God u gesteld heeft tot een hoofd van de vrouw. Zoals het hoofd het lichaam regeert, ja, zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Zo zult u uw vrouw naar uw vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Bovendien zult u uw vrouw liefhebben als uw eigen lichaam, zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad. U zult niet bitter tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als brozer aardewerk eer geven, omdat u beiden mede-erfgenamen van de genade des levens bent en omdat uw gebeden niet verhinderd worden. En omdat het Gods beschikking is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zult u trouw en ijverig uw werk doen in het beroep waarin u door God gesteld bent. Om uw gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen onderhouden en bovendien de noodlijdende daarin te laten delen. Vervolgens zult uw bruid weten hoe u zich overeenkomstig het woord van God zal gedragen jegens uw man. Zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is, zo zult u uw wettige man liefhebben, respecteren en volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn, als uw Heer. U zult niet heerszuchtig zijn over uw man, maar in wijsheid zwijgen. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de zondeval heeft God tot Eva en in haar persoon tot heel het vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal u over uw heerschappij hebben. Tegen deze beschikking van God zult u zich niet verzetten, maar veel meer het gebod van God en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen die op God vertrouwden en hun mannen onderdanig waren. Zoals Sara Abraham gehoorzaam geweest is en hem haar Heer noemde. U zult ook uw man in alle goede en rechtvaardige dingen behulpzaam zijn, aan uw gezin goede zorg besteden en zuiver en eerbaar leven, zonder pronkzucht om anderen een voorbeeld van ingetogenheid te geven. Tot zover het onderwijzend gedeelte van het huwelijksformulier. Ik verzoek jullie nu op te staan van je zitplaatsen. Alexandra Elisabeth Hak en Jan-Peter van der Velde. Nu u gehoord hebt dat God het huwelijk heeft ingesteld en wat u daarin opdraagt, hebt u het stellige voornemen om in dit huwelijk zo te leven als u hier uitdrukkelijk verklaart voor de christelijke gemeente en verlangt u dat uw huwelijk bevestigd wordt? Wat is daarop jullie beider antwoord? Ik neem u allen die hier nu bijeen bent tot getuigen dat er geen wettige bezwaren zijn ingebracht. Omdat het goed en gepast is dat uw huwelijk bevestigd wordt, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gaf bevestigen en uw begin zij in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft.
U mogen elkaar de rechterhand geven.
Jan-Peter van der Velde, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Alexandra Elisabeth Hak hier tegenwoordig. Belooft u haar dat u haar nooit zult verlaten, haar lief zult hebben en trouw voor haar zult zorgen zoals een trouw en godvrezende man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is. Belooft u dat u heilig met haar wilt leven, haar trouw zult blijven en haar in alles zult vertrouwen, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is daarop jouw antwoord?
Ja.
Alexandra Elisabeth Hak, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt. En neem tot uw wettige man Jan-Peter van der Velden, hier tegenwoordig. Belooft u hem dat u hem gehoorzaam zult zijn, hem zult dienen en helpen, hem nooit zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw zult blijven en hem in alles vertrouwen zoals een gelovige en trouwe vrouw haar wettige man verschuldigd is, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is daarop jouw antwoord? Dan verzoek ik nu de gemeente te gaan zingen uit Psalm 134 vers 2. Heft uw handen naar omhoog en naar de zegening van de gehuwden 134 vers 3. Dat zere zegen op uw daal en dat laatste staande. Nu eerst 134 vers 2 en naar de zegening van de gehuwden 134 vers 3 en dat laatste staande. De Vader der barmhartigheid die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Dan zal nu de trouwbijbel worden overhandigd door de ouderling van dienst.
een lief bruidspaar. Toen de scriba mij vroeg of ik ouderling van dienst wilde zijn, kwam het vers in mijn gedachten: laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken hoe u verwonderen moet. En verwonderen moet je deze dag. En allemaal met elkaar. Ik weet het nog dat je 15 jaar geleden zat je daar met je lieve vader in zijn rolstoel. Ongeveer. 4 jaar geleden kwam jij, Sandra, kwam je ook hier in deze gemeente uit andere gemeenten. En wat is er gebeurd? God heeft jullie zo samengebracht. Laat hem besturen. Laat hem sturen. De staat, we hebben het zo straks uit het formulier gehoord, dat God iedere man als met zijn hand zijn eigen vrouw toebrengt. Toen ik daarover nadacht, moest ik ook denken aan een geschiedenis uit Handelingen 17. Daar is Paulus in Thessalonica. En daar predikt hij het evangelie. En wat gebeurt er? Er ontstaat oproer. Nou, Paulus en Silas moeten vluchten. En die vluchten naar Berea. En dan staat er in de Bijbel, ik heb jullie Bijbel opengeslagen, in vers 11. En deze van Berea waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. En dan zegt de Statenvertaling: ze waren edeler van gemoed. En waarom? Omdat ze dat woord doorzochten. En nou mag ik namens de kerkenraad, mag ik je deze Bijbel aanbieden. En hij is heel erg mooi. Kijk maar, goud op snee. Prachtig, hè? Maar het goud zit van binnen. En nou is het zo dat, wens ik je toe dat je in dat woord mag gaan spitten. Mag gaan graven. Het gaan onderzoeken. Doorvorsen. En dat je dan die persoon mag vinden die in dat woord zit verborgen, zoals de dominee een week geleden vertelde van die jonge man. En dat je hem mag leren kennen, die gezegende Heere Jezus Christus, onze bruidegom, de schoonste van alle mensen kinderen, dat hij je liefste mag worden. En dat je hem mag beminnen als dat allerhoogst en allerheerlijkst goed. Hè, dat jullie samen door die oprechte liefde aan elkaar mogen worden verbonden. Maar ook aan hem. Dat drievoudige snoer, weet je wel, dat in elkaar is vervlochten. Hij de allerhoogste plaats in jullie huwelijk. En zo met elkaar hem mogen dienen in oprechtheid des harten. Jan Peter, dan, jij mag in het ambt staan van ouderling kerkvoogd. Je mag daar ook in de gemeente in staan. Je mag daar ook veel werk in verrichten, ook in de KBC. En Sandra, jij op school en ook op buiten de kerk, wat niemand eigenlijk haast weet, het vluchtelingenwerk en dergelijke. Nou, de Heere, zegenen jullie daarin op een rijke wijze. Maar ook dat jullie samen ook tot een rijke zegen mogen zijn voor anderen en ook voor deze gemeente. Ik heb gezegd.
Ja, toen ouderling Mark wat het erover had, over die Bereërs, moest ik opeens denken aan jullie liefde voor Israël is groot. Dat deel ik. Dat er een uitspraak is van van de rabbijnen die zeggen: je moet altijd Torah leren. Alleen er zijn 2 uitzonderingen. Dat is op een sterfdag en op een trouwdag.
Je moet altijd leren en onderzoeken dat woord van God, maar op een sterfdag hoeft niet om een dode uit te dragen. En op je trouwdag hoeft het niet om je bruid naar binnen te dragen. Wijs, hè? Ja, vanavond neem ik aan dat er nog een glas gebroken wordt, een wijnglas, naar goede Joodse traditie. Maar dat is even een onder onsje. Laat hem besturen waken. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem en hij zal het maken. En dat geldt ook voor jullie. Ik vind het fijn om ook persoonlijk deze dienst te leiden, want in het beroepingswerk, in die beroepingsperiode, toen borrelde er wat tussen de gemeente en mij, maar ook tussen jullie. Tegen de tijd dat ik verkering kreeg met de Maranatha gemeente, toen kreeg jij ongeveer verkering met Sandra. Dus het gaat een beetje gelijk op. De zangtijd is genaakt, ook voor jullie. En de eerste liefde gaat nooit over, maar die verdiept zich wel. Kinderen, jullie mogen nu een vers gaan zingen. En je mag wat mij betreft naar voren komen.
Nu weet u gelijk wie er op die puntjes horen, in het boekje. Meester Jan-Peter, speciaal voor u en uw kerstverse vrouw, onze oude juf Sandra, willen we een zegenlied zingen, een zegenbede.
Wij zullen nu het laatste gedeelte lezen van het huwelijksformulier. Hoor nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 19. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordde en zei tot hen, hebt gij niet gelezen dat die van den beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Wat God dan heeft samengevoegd, dat scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zei tot hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van den begin is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan een hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Jezus Christus. En wees er stellig van verzekerd dat God onze Heere u samengevoegd heeft tot deze heilige gehuwde staat. Daarom zult u ook alles wat u in uw huwelijk ondervindt met geduld en dankzegging aannemen, als uit uw hand, als uit de hand van God. Zo zal alles voor u ook meewerken ten goede en tot zaligheid dienen. Hoort nu de belofte van God uit Psalm 128. Welgelukzalig is een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw vrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Ziet, alzo zal voorzeker die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen van uw leven. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven u, dat u in alle godzaligheid, liefde en eenheid, lang en heilig samen leven mag. Amen. Wij eindigen met een dankgebed. Almachtige God, u bewijst uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen. U hebt van den beginnen gesproken dat het niet goed is dat de mens alleen zou zijn. U hebt hem daarom een hulp geschapen die als tegen hem over is. U hebt verordend dat zij die twee waren één zouden zijn en u straft alle onreinheid. Wij bidden u, wil deze twee mensen die u tot het heilig huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, uw heilige geest geven. Opdat ze heilig leven in een waarachtig en standvastig geloof, overeenkomstig uw goddelijke wil en tegen alle kwaad strijden. Wil hen dan ook zegenen zoals u de gelovige vaderen, uw vrienden en trouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond dat u met die vaderen hebt opgericht, de kinderen als het u behaagt, hun die te geven godvrezend mogen opvoeden. Dit alles tot eer van uw heilige naam, tot opbouw van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw geliefde Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij gaan samen zingen onze slotpsalm en dat is psalm 36 vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog.
Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.